van Matthäus 24 lezen we nu de versen 21 tot en met 28. Matthäus 24, vers 21 tot en met 28. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En ik wil u voorstellen om nog een paar teksten te lezen uit 2 Thessalonicenzen 2. Het is al een keer aan de orde geweest, maar ik wil het toch nog graag lezen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Wij verzoeken u, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking en wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst, dat is dus de komst van die wetteloze, naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover het lezen van de schrift. Over de komende gebeurtenissen is veel onduidelijkheid, laat ik me maar voorzichtig uitdrukken, verwarring. Op alle mogelijke manieren wordt gepoogd om een soort sfeer te scheppen waardoor niemand meer precies weet hoe het zit. En dat wordt een beetje geïllustreerd met, ja, vroeger hadden we allemaal antwoorden, maar vandaag hebben we alleen maar nog vragen. En vroeger waren daar die mensen die het zo zeker wisten, die hadden dus de antwoorden, maar die zijn er niet meer. Dus achterhaald vindt men, je moet eigenlijk alles van een vraagteken voorzien. Er blijft vrijwel niets aan zekerheid over. De Heer Jezus spreekt in Matthäus 24 over de laatste dingen. Het is zijn toespraak over wat er in de eindtijd gaat komen. Dus niet onze toespraak, het is zijn toespraak. En we knippen dat stuk tekst een beetje in mootjes. Per avond een onderdeel. En vanavond dus grote verdrukking, verleiding. Hier is de Christus, daar is de Christus. Ga er niet naartoe. Verlokkende ongerechtigheid, wonderen, tekenen, valse Christussen, valse profeten. Dat is ongeveer in het kort de tekst die we lazen. En dat spoort helemaal met de tekst uit 2 Thessalonicenzen 2. Alleen daar staat de volgorde bij. En die volgorde is heel erg belangrijk, want anders dan zou je er misschien zelf in gaan verdrinken. Waar zitten wij dan? Nog steeds in Dinxperlo. Niet per se in dit gebouw, dat voel je aankomen. Maar leven we nog hier op aarde of is er dan nog iets anders geweest? Dat is ook al een keer of een paar keer echt onderwerp geweest van een dergelijke avond. Maar ik wil het nu toch nog een keer zeggen. Iedereen die hier zit en die Heer Jezus kent als zijn heiland en als zijn verlosser, hoort bij de gemeente. Iedereen die de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser, heeft de Heilige Geest ontvangen. En is in het lichaam van Christus gekomen. En dat lichaam van Christus, de gemeente, is nu hier op aarde. Natuurlijk zijn er al ontslapen, maar die horen nog steeds bij dat lichaam van Christus. Bij de gemeente. En de Bijbel zegt dat de gemeente hier niet blijft. De gemeente hoort hier ook niet. Israëls zegen is een aardse zegen. Heeft te maken met een land. Met vierkante kilometers of vierkante meters. Met een stad, Jeruzalem. Israëls zegen is aards. Maar de zegen van de gemeente is hemels. De geestelijke zegening waarmee wij gezegend zijn, houdt verband met de Heer Jezus zelf. En met het huis van de Vader waar de Heer Jezus voor ons plaats bereid heeft. De gemeente die nu op aarde aanwezig is, gaat hier vandaan. De vraag is alleen wanneer en hoe gaat het dan precies? Zijn er aanwijzingen voor? Absoluut. Er zijn hele concrete aanwijzingen dat het niet meer lang duurt voor de gemeente hier vandaan gehaald wordt. Ik heb geen datum. Ja, als ik het wel had, zou ik het u echt zeggen. Maar ik heb het niet, ik weet het niet. Ik weet alleen dat de Heer Jezus zei, ik kom spoedig. En ook dat wij op hem moesten wachten. En ook als hij plaats bereid had, zou hij terugkomen om ons te brengen daar waar hij zelf is. En ook dat hij de heerlijkheid die hij van de Vader kreeg nadat hij het werk volbracht had, dezelfde heerlijkheid als die hij al had eer de wereld was, dat hij die heerlijkheid aan ons zou geven. Onze toekomst is schitterend. Onze toekomst is bij hem, is met hem. En het duurt niet lang voor we daar zijn. Daar gaat het over in 2 Thessalonicenzen 2. We bidden u, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem. En u weet, dat is toen nog een keer gezegd, dat is hetzelfde woord als Hebreeën 10, 25, onze onderlinge bijeenkomst. Dat betekent het. Ons samen zijn met hem. Onderlinge bijeenkomst is niet 10 uur zondagochtends, 1 keer per week. Dan kwam je er heel makkelijk af. Sorry. Dan kwam de Heer Jezus er ontzettend bekaaid af. Ik denk dat dat zo scherper is en duidelijker misschien. Het zou ja, toch absoluut van de gekken zijn als de Heer Jezus 1 keer per week een soort momentje van ons had, waarvan hij zou kunnen zeggen, nou, dat bedoel ik eigenlijk. Die onderlinge bijeenkomst, lieve broeder en zuster, is continu mogelijk. Continu mogelijk. Natuurlijk valt daar de samenkomst van de gemeente ook onder, maar dat is maar een onderdeel daarvan. Onze vereniging met hem is straks. Hij komt ons halen en hij komt ons brengen. Daar waar hij zelf is en waar hij plaats bereid heeft, zullen jij en ik komen, als we geloven in de Heer Jezus. Niet de kleur van je kerk, niet de naam van je kerk, zelfs niet de visie op de toekomst. Alleen het geloof in de Heer Jezus. Dat is uitgangspunt. We zullen bij hem zijn, gelukkig. onze vereniging met hem. Betekent ons gaan naar hem. Hier weggehaald worden en gebracht worden daar waar hij plaats heeft bereid. Dat is de zegen en ook de hoop van de gemeente, van de kerk. En als we het niet meer over die hoop en over die zegen hebben, waar hebben we het dan over? Over een volgend kabinet misschien, of over weet ik veel wat voor problemen in deze wereld. Nou, die zijn er genoeg. Maar dit is uitgangspunt. En ik wil het heel concreet onderstrepen. Wij gelovigen zullen in de allereerste plaats moeten durven zeggen, onze vereniging met hem, onze bijeenvergadering tot hem, onze onderlinge bijeenkomst, onze samenkomst met hem is aanstaande. Daar leven we voor, daar gaan we voor. Want Paulus zegt dat in 2 Thessalonicenzen 2 om iets aan te duiden. Zolang we hier zijn, kan de mens der wetteloosheid zich niet openbaren. Natuurlijk, die geest is er wel. Je proeft het. Het spettert van het scherm als je een paar internetsites bezoekt. Dan denk je, waar zitten we? In welke tijd leven we? Maar de mens der wetteloosheid kan zich nog niet openbaren. De antichrist kan zich nog niet openbaren. De tegenstander. En de dag des Heren breekt pas aan als de mens der wetteloosheid is overwonnen. Met andere woorden, dat zit nog weer later. Hier staat dat de mens der wetteloosheid, de antichrist, laat ik ze maar gemakshalve op onder één noemer scharen, dat die pas kunnen komen als wij weg zijn. Dat zegt de Bijbel. Wij zijn dat wat weerhoudt. Dat lazen we. Hè? U weet wat hem weerhoudt. Aan het idee dat er een weerhoudende factor kan zijn, daar mag u aan wennen, maar u kunt dat ook terugvinden in de geschiedenis van Abraham die voorbeden deed voor Sodom en Gomorra. U weet het, hij heeft voor 50 en voor 40 en voor 30 en voor 20 en uiteindelijk voor 10. Maar als er 10 zouden zijn, zou de hele stad gespaard blijven. Dus die 10 waren een weerhoudende factor geweest. Die waren er toen niet. Maar als die 10 er waren geweest, waren die 10 een weerhoudende factor waardoor het oordeel niet zou komen. Nu, dus dat idee dat er een weerhoudende factor is, dat hoeft ons niet zo vreemd te zijn. De gemeente nu op aarde is een soort katalysator, een soort tegenhouder, waardoor de mens der wetteloosheid zich niet kan openbaren. Nog een keer, de geest daarvan werkt al. De antichrist is het nog niet, en toch, de geest van de antichrist is voelbaar. Er zijn zelfs vele antichristen uitgegaan. Maar de antichrist nog niet, de mens der wetteloosheid nog niet. En dus de dag des Heren breekt ook niet aan. En met het weggaan van jou en mij, van ons, is het ook nog niet de dag des Heren. De dag des Heren breekt aan als de Heer Jezus de mens der wetteloosheid door de adem van zijn mond overwint. Dan begint het duizendjarig vrederijk. Dan begint de dag des Heren. En het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat Peter zegt, één dag, dat is bij de Heren als duizend jaar. Daar heb je de verklaring, onmiddellijk. De dag des Heren duurt duizend jaar. Maar die kan pas komen als de mens der wetteloosheid overwonnen is. En hij kan nog niet eens komen, want wij zijn er nog. Ik bedoel het niet eigenwijs. Ik wil alleen maar u een soort tijdpad geven, waardoor je misschien zicht krijgt op een aantal dingen. Het eerste dat staat te gebeuren is jouw vertrek, jouw verhuizing. Inpakken en wegwezen, nou nee, dat lijkt een cadeautje of zo. Het is een cadeau. U hoeft niet bang te zijn voor die verhuizing. We hebben net een verhuizing achter de rug. Dat was best een hoop werk. En er waren ook gelukkig mensen die meeroepen. Maar die verhuizing is een vreugde. En u laat graag alle prut achter. Dat is misschien bij de allergewoonste verhuizingen ook het beste. Maar dat doen we niet, want we pakken toch weer alles in. En we zetten alles weer in dozen op zolder, als we een zoldertje hebben. En dan staat het er weer voor een x-aantal jaren tot de volgende verhuizing. En dan zeggen we, ja, dat moet eigenlijk opgeruimd. Dan gaat er wel iets weg. Maar er blijft ook nog genoeg over. De verhuizing die nog komt, is de verhuizing van jou en mij naar de Heer Jezus. Opgenomen in heerlijkheid bij Hem zijn. En ik kan u echt garanderen dat er een erkende verhuizer komt. Met alle diploma's. Met alle garanties die maar denkbaar zijn. En die garantie is dat u zonder schade, zonder enige schade, zonder één stukje scherf, zonder één stukje blaam of bevlekking bij hem komt. Gegarandeerd. Want u doet het niet, hij doet het. En hij zorgt ervoor dat u en ik bij hem komen. En daarna breekt er op aarde een tijd aan van grote onduidelijkheid en ook van grote verwarring. Zodra wij weg zijn, volgt er een periode van 7 jaren. Dat is nu even slikken, maar ik kan het u bewijzen met Daniel 9 in mijn hand. Een periode van 7 jaren. En in die periode van 7 jaren zal er misschien aanvankelijk een soort, ja, zo'n soort jubelstemming zijn van, ja, nou, die zijn we kwijt en nu hebben we alles onder controle. Een soort vrede en geen gevaar. Gedachte, haastig verderf zal komen, zegt de schrift. Maar die jubelstemming van, het is allemaal onder controle en we hebben nu alles echt in de kaart gebracht, slaat om na 3,5 jaar, want dan volgt er een periode, dus op de helft van die periode van 7 jaar, een periode van 3,5 jaar, en dat is de grote verdrukking. Daarover gaat het in Matteüs 24. Daarover gaat het in 2 Thessalonicenzen 2. Dat de mens de wetteloosheid zich openbaart, dat de antichrist allerlei krachten en machten mobiliseert. Heel Europa krijgt de antichrist achter zich. Hij krijgt ze mee. Hij gaat ze aanvoeren. Hij brengt ze in het land van Israël. En er gebeuren vreselijke dingen. En ze zullen inderdaad zeggen, Christus, daar is die. Ga er niet naartoe, maar het is vals. Valse christussen, valse profeten. Nou, die zijn er vandaag ook al. Je ruikt het al om je heen. Soms, zoals ik zo pas zei, een paar sites bezoeken. Ik deed het vanmorgen. En je schrikt. Er wordt dus letterlijk vanaf, ja, een soort forum geroepen. De antichrist is daar en daar, wordt een bepaald land bij genoemd. En die antichrist laat zich, ja, hij is natuurlijk een profeet in zijn eigen oog, en zo dient hij zich ook aan, maar je moet hem wel Emmanuel noemen. Een titel van de Heer Jezus, God met ons. En hij claimt die titel. En hebben het over mensen die vandaag enorme verwarring brengen in christelijke gezelschappen. Het gaat heel ver. Ik wil ervoor waarschuwen. En het wordt soms overgenomen. De tijd dat, zie hier is de Christus, of zie daar, of hij is daar in de woestijn, of in de binnenkamer. Het is gewoon aan de orde. Je hoort het bijna overal. Want dat is eigenlijk al een voorbode van wat nog komt. Nog niet ten volle, want u en ik zijn er nog. U en ik kunnen tegengif. Nou ja, dat is niet goed. Tegengas geven, geen tegengif. Maar dan zou het ook verkeerd gaan. Maar tegengas geven. We zouden er duidelijke stelling tegen kunnen nemen. We zouden concreet kunnen zeggen, nee, dat is niet juist. Dat klopt niet, dat is niet in overeenstemming met de schrift. Dus stop daarmee. Zodra iemand zich iets aanmatigt van, ik ben iets bijzonders, ik ben heel uniek, ik heb alle gaven in mij, alles zit in mij, en ik heb vanaf de moederschoot, een beetje de taal van Johannes de Doper, heb ik alle gaven tot mijn beschikking. Nou ja, alsjeblieft, als je daar nog geen vraagteken hebt, dan weet ik het niet meer. Maar het wordt geslikt, en een hele horde holt erachteraan, gaan met vliegtuigen vol naar hem toe. Vandaag. Is dit één, nee, het is niet één situatie. Er zijn een hele rij van dit soort situaties vandaag. Die geest van de antichrist, die is er. De geest van de mens der wetteloosheid, die is er. We voelen het. Maar als wij geen tegengas meer geven, als we niet meer duidelijk stelling nemen tegen, ja, maar dan is de rem helemaal weg. Dan voel je aankomen. Nu zijn we nog een weerhoudende factor. Maar dan breekt, eerlijk gezegd, de hel pas goed los. Want het wordt aangestuurd vanuit demonische machten. Dat gaat heel ver en heel diep. En de Heer Jezus waarschuwt daarvoor. En ik wil ook graag dat u dat ziet. Dat u ziet in welke tijd u nu leeft en dat de gemeente hier weggaat. En als de gemeente weggegaan is, opgenomen is, ja, dat dan alle remmen los zijn. En dat die mens de wetteloosheid zich helemaal kan ontplooien. En de hele horden meekrijgt. De grote verdrukking wordt een vreselijke tijd, met name voor Israël. Maar voor de hele wereld. Het wordt heel zwaar. Dat is niet nu nog. Dat komt als wij weg zijn. Die grote verdrukking vind je in de Bijbel terug in een aantal taferelen en een aantal geschiedenissen. Ik weet niet of je het boek Esther kent, waarschijnlijk wel een beetje. Maar daar had je een zekere Haman die erop uit was om het hele volk van Israël in één keer uit te roeien. Haman de Joden haatte. Dat verhaal, deze geschiedenis in uw Bijbel, speelt zich af in Iran. Het is maar dat u het weet. En als u dan die meneer van Iran hoort praten over Israël, dan weet u het ongeveer vertraagd. Het zou wel een nazaat van die Haman kunnen zijn. Nou, dat was, is hij ook waarschijnlijk. Eén doel. Het hele volk weg. Nu zeggen ze, ja, de Middellandse Zee in. Of een annexatie, maar dan ook een totale uitroeiing van het hele volk. Dat was nu precies het plan van Haman in het boek Esther. Nou, die hebben in angst gezeten, hè, die Joden. Hè. En de enige die daar echt tegen inging was Mordechai. Er was nog één die in de bres sprong. Die luid jammerend door de stad ging. Die precies aanvoelde waar de schoen wrong. En die aanzette tot gebed. En in die merkwaardige nacht waarin niemand sliep. Haman natuurlijk ook niet, want die denkt, morgen heb ik het. Morgen heb ik het. Heb ik mijn doel bereikt. En koningin Esther niet. Die wist, als dat doorgaat, dan zijn we verloren. Mordechai niet. Maar die wist, als die de macht krijgt, dan is het gebeurd. En God heeft in die nacht ook slaap weggenomen bij een koning. En die vraagt dan ter verstrooiing geen televisietoestel, want die hadden ze geloof ik in die tijd nog niet. En ook geen videofilmpje. Hij vraagt iets voor te lezen uit de kronieken. Zijn eigen grote daden, zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Nou, dat gebeurt. Dus alles is vastgelegd en er wordt voorgelezen. En alles is in één nacht precies omgedraaid. Echt precies. De paal die gereed stond voor Mordechai in de tuin van Haman, is voor die Haman zelf. En Mordechai die geslachtofferd zou worden, is degene die grote eer en grote glorie krijgt. Dus het boek is, daar heb je zo'n voorbeeld van grote nood, grote verdrukking. Maar ik heb nog een voorbeeld. U hebt in de Bijbel een aantal Bijbelboeken, maar Job en Esther die staan vlak bij elkaar. Esther, Job, Psalmen, u weet het wel. Nou, Job is ook zo'n voorbeeld. Job is misschien wel de illustratie van de grote verdrukking. Het is even slikken, even wennen. Maar we weten toch al zo moeilijk om te gaan met het boek Job. Maar het is een heel bijzonder Bijbelboek, dat kan ik u verzekeren. Ook als het hier om gaat. Buitengewoon gezegend, Israël buitengewoon gezegend. De Satan ziet kans, hoe dan ook, onder Gods toezegging, onder Gods toelating, om alles weg te nemen. Ze zitten helemaal berooid, ze zijn nergens meer. En de vrienden van Israël, nou ja, die zeggen, nou ja, het is je eigen schuld, je hebt het zelf uitgelokt. Dat is één, vriendje één. Vriendje twee zegt, als je het zelf niet gedaan hebt, heb je kinderen het wel gedaan. Dus niet Abraham zelf, maar zijn nazaten. En als dan die kinderen het niet gedaan hebben, dan is het in je hart, in je denken, helemaal misgegaan. Dat zijn de drie opties. De drie vrienden, beklaagden, die gingen aanklagen. Natuurlijk gaat Job er tegenin. Natuurlijk hebben ze gezegd, nee, dat is niet zo. Ellenlange toespraken vindt u, daarom slaat u dat boek over. Jammer. Er is een vierde vriend. Zoals er in het boek Daniel drie vrienden in de vuur overkwamen. En dan eens een vierde bijliep, de engel des Heren, die voegt zich altijd bij hen. Waar twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij zelf bij, alsjeblieft. En die vierde vriend in de vuuroven leidt hen verder. En die vierde vriend in het boek Job heeft alles gehoord. Wordt niet genoemd aanvankelijk, geen naam, maar hij is er wel. En in het boek Job eindigt het met: Israël is een zegen voor de volkeren. Het is echt, dat is de totale lijn. U kunt er ook hele, hele bijzondere pastorale lessen uit leren voor uzelf. Het is een heel bijzonder Bijbelboek. Maar ik wil het alleen maar aanreiken. Een tijd van grote nood, een tijd van grote druk, een tijd van enorme spanning. Je bent alles kwijt, ze hebben niks meer, ze hebben helemaal niets meer. Ze hebben geen vierkante meter meer om te wonen. En dan komt de Heere in zijn genade en geeft hen meer dan ze ooit gehad hebben. Zoals Job meer had dan hij ooit eerder had. Zoals de laatste wijn meer is, beter is dan de eerste wijn. Zoals het gebied van Israël dan zo groot zal zijn zoals ze nog nooit gehad hebben. Ook niet in de dagen van Salomo. Meer dan ooit. Dat is de ontknoping. U ziet het als u wilt. Maar die grote verdrukking is er. Die grote nood die is er. En die grote nood zal Israël treffen. Zal de hele wereld treffen. En in die tijd zal er enorm getrokken worden aan mensen die nog een beetje geïnteresseerd zijn. Dus het volk Israël bijvoorbeeld. Maar u mag ook denken aan de grote scharen die niemand tellen kan. Die in die tijd toch bereikt worden, hoe dan ook. En die worden aangesproken. En die worden meegesleurd. Valse wonderen, valse Christussen, valse profeten. En ze worden zo mogelijk op het verkeerde been gezet. Dat staat hier. Dat is die tijd. Ja, daar schrik je van. Want je denkt bij jezelf: alsjeblieft, Heer, wat bedoelt u dan? Wat is dan de les voor mij daarin? Wat moet ik daaruit concluderen? Nu, dat wil ik proberen te zeggen. Ik heb een paar dingen die ik graag met jullie wil delen vanavond. Dit is dus Matthäus 24, dat is een stukje tekst. Dit is ook 2 Thessalonicenzen 2, heel precies. Ik voel dat spoort voor 100% met elkaar. U mag natuurlijk over de grote verdrukking gaan lezen in het boek Openbaring, Openbaring 16, daar ziet u die oordelen. U mag gaan denken aan de plagen in Egypte. Sommige plagen hebben de Israëlieten ook bereikt, andere plagen niet. Die dagen werden ingekort, want anders zou er niks overblijven. En de Egyptische tovenaars, Jannes en Jambres, zo heten die lui, die deden aanvankelijk precies hetzelfde. Die konden ook een slang op de grond gooien. Een staf op de grond gooien. Dat werd ook een slang. Bedrieglijke tekenen en wonderen. Nou, daar lig je dan mee. Kom je met een teken van de Heere. De Heere had gezegd: gooi je staf op de grond, Mozes. En er zal een slang zijn. Nou, het gebeurde. Farao was even verbijsterd. En dan ziet hij Jannes en Jambres. Die doen precies hetzelfde. Dan denkt hij: ja, nou ja, kunst. Dat hebben wij ook. Alleen de slang van Mozes, uit zijn staf, vrat die andere staven op. Dat konden zij niet. Nee, even heel typisch verschilletje. Nou, dan komt er een eerste plaag, hè, water in bloed veranderd. Mozes moest met de staf op de rivieren slaan, of erboven zijn. Nou, dat was water in bloed. Water werd veranderd in bloed. Nou, Jannes en Jambres, die konden dat ook. Weer geen effect. Mozes kon door de genade van de Heere dat water weer water laten worden. Dat konden Jannes en Jambres niet. Die hadden geen oplossing. Nou, de tweede plaag, de kikvorsen kwamen in grote getalen. Die kwamen overal vandaan. Die kwamen in de huizen, kwamen in de baktroggen. En volgens Openbaring 16 zijn kikvorsen onreine geesten. Geesten van demonen die iedereen aanzetten tot oorlog. Lees Openbaring 16, heel precies, kikvorsen, 3 kikvorsen. Nou, Jannes en Jambres, weet je wat, die tovenaars, ook kikvorsen. Die konden dat ook. En toen het te bar werd, vroeg Farao: alsjeblieft, laat die kikvorsen weggaan. Nou, de Heere deed het. Maar de tovenaars konden die kikvorsen niet meer wegkrijgen. Die kunnen wel geesten uit de fles krijgen, maar ze krijgen ze er niet meer in. Ik hoop dat u mentaal gebruik oppakt. Er zijn grenzen, hele concrete grenzen. Nou, er kwam de volgende plaag, dat stof tot muggen werd. Het dode stof leven verwekken. Jannes en Jambres denken, dit kunnen we ook. Nee dus, daar ligt het verschil. Daar houdt het op. En dan zeggen ze, dit is Gods vinger. Israël heeft het bijzonder moeilijk gehad. Door de steekvliegen, de irritatie. Door de veepest werden zij niet meer bereikt. De hagel heeft hen ook niet getroffen. De sprinkhaan heeft hen ook niet getroffen. De rest van de plagen was alleen voor de wereld, niet meer voor het volk van God. Heel merkwaardig. Maar goed, ook een illustratie van de grote nood, van de grote verdrukking, van wonderen en tekenen, van bedrieglijke wonderen en tekenen die zomaar gebeurden. Het feit dat er wonderen plaatsvinden, betekent nog niet dat het van de Heere is. Ik ben één keer geschrokken in het oerwoud van Suriname, waar ik was met iemand die daar bekend is en daar woonde vroeger. Wonderen gebeuren daar. En het heeft niets met de Heere te maken. Het heeft rechtstreeks met de Satan, met de tegenstander te maken. Wonderen is op zich geen bewijs dat het van God is. Ik hoop dat dat land betekent dat ik zeg dat er geen wonderen meer zijn door de Heere. Er zijn wonderen. Misschien ben jij wel een wonder, al een lopend wonder. Maar het is geen garantie. Als de rijke man vraagt, ja, als er één uit de doden zou opstaan, als Lazarus uit de doden zou opstaan, dan zouden mijn broers zich bekeren. Nee, zei de Heer Jezus, die wist het beter. Als ze Mozes niet geloven, geloven ze dit ook niet. Wonderen zijn geen bewijs. Ze zijn alleen maar onderschrijvende, onderstrepende, meer accentleggende dingen. Maar op zich is dat niks. De Heer zelf. En daar kom je uit. Je kunt over die grote verdrukking en over die valse Christussen en over die valse profeten gaan praten. En je kunt alle mogelijke dingen opnoemen. Ik heb me dat echt afgevraagd opnieuw vandaag. Wat moet ik over die valse Christussen en over die valse profeten veel zeggen? Ik heb een paar dingen genoemd vanavond. Ik stond er een naam bij te geven. Want dat vind ik eigenlijk nog te veel eer voor ze. Maar ik wil het eigenlijk liever met jullie hebben over die ene. Ik heb vroeger een keer geleerd dat je het over hem moet hebben. En niet over de onechte, maar over de echte. U kent het hele bekende voorbeeld van die meneer die expert was in het ontdekken van valse bankbiljetten. Die kreeg de vraag van, weet u nu alles van die valse bankbiljetten? En zei, ik weet er niks van. Ja, maar hoe kunt u dan expert zijn? Ik weet alles van de echte. Ja, maar dat is een heel groot verschil. Een kapitein heeft ooit de vraag gekregen, weet u nu al die zandbanken daar en daar en zo? Hij zei, nee, dat weet ik niet. Maar ik ken de vaarroute. Je moet op een bepaald moment durven zeggen, Heer Jezus, laat ons u kennen. Waarom moeten we oppassen in genade en in kennis omtrent de Heer Jezus? Waarom moet dat voorop staan? Moet ik alles van het negatieve weten? Daar wordt u niet blij van. Maar van één wordt u wel blij. Dat is van de Heer Jezus. En ik wil het u schetsen. Job heeft in zijn tijd het moeilijk gehad. Een debat gevoerd met God. En hij vond het onterecht dat er allerlei in zijn leven niet goed ging. Ik snap dat, want als je dat allemaal leest, dan denk je, het was ook wel heel, heel erg bar en veel. En Job heeft toen in gesprek met God eigenlijk gezegd, u vindt het in Job hoofdstuk 9. Heere God, als u een mens was, dan zou ik u een kort geding aandoen. Dan zou ik met u naar de rechtbank gaan. Dat staat daar. Dus als je het oneens bent met iemand vandaag, kun je iemand dreigen met een kort geding. Dan kun je dus een advocaat inschakelen, een rechtbank inschakelen. En dan, ja, dan moet er een uitspraak komen. Want je bent het oneens met iets. Staat erop, Job 9. Als u een mens was, dan zou ik met u naar de rechtbank gaan. Maar u bent geen mens. Je kunt hem niet eens dagen dus oproepen om te komen voor de rechtbank. Dat lukt al niet. En dan zegt hij dat merkwaardige, was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Die tekst moet je eigenlijk laten zakken. dacht dat het Job 9 vers 33 was, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar ik wil even voor u kijken als u dat wilt. Klopt? Job 9 vers 33 dan. Was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Job zegt eigenlijk, ja, ik kan u niet voor de rechtbank slepen, Heere God. Maar ik zit geweldig klem. En was er nu maar een soort middelaar, een soort scheidsrechter die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Die de verbinding zou kunnen maken tussen u en mij. Weet je wel, dat is eigenlijk wat hij bedoelt. U pakt dat? Dat is wel duidelijk. Hè? Dat, juist in die spanning van dat moment. En misschien roept Israël dat ook. Jeremia 5 krijgt... In Jeremia 5 krijgt Jeremia, die is nog als enige profeet in Jeruzalem, van de Heere de opdracht, kijk nu eens rond, zwerf in de straten van Jeruzalem en kijk of er iemand in de bres kan staan, of er iemand tussen beiden kan treden. En Jeremia ging op zoek. We zullen vandaag zeggen, hij heeft zijn tomtommetje ingeschuild in alle straten en heeft hij dus een bezoekje gegeven. Antwoord, ik heb hem niet gevonden. Volgende tekst, Ezechiël 22. De Heere zegt tegen Ezechiël, ik heb gezocht, niet Jeremia heeft gezocht, maar ik heb gezocht naar iemand die in de bres zou kunnen staan. Die als een soort scheidsmuur daar zou kunnen zijn, zodat ik de stad niet hoefde te veroordelen. En de Heere zegt tegen Ezechiël, Jeremia vond hem niet, maar ik heb hem ook niet gevonden, hij was er namelijk niet. Dat zijn eigenlijk een paar teksten die je op een rijtje moet zetten. Dus Job, Jeremia en Ezechiël. Maar nu moet er daar nog een bij nemen. In Prediker 9. Daar is een groot koning die belegert een stad. En die stad gaat eraan en die grote koning is niet tegen te houden. Er is geen kruid voor gewassen. Dan staat daar in Prediker 9, en in die stad was een arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg hem. Ik hoop dat u al een beetje lont ruikt. Ik bedoel, wie had kunnen redden? Wie was die arme wijze man? Het is even verpakt in een geschiedenis in Prediker 9. Maar het is de Heer Jezus. En niemand vroeg naar hem. Die arme wijze man. Was er maar iemand die in de bres zou kunnen staan? Mozes heeft in de tijd toen het volk uit Egypte geleid werd en niet goed handelde, gouden kalf en zo, heeft Mozes voor de Heere gestaan en zegt, delg mij maar uit uw boek. Dat was iemand die in de bres sprong. Natuurlijk is dat een illustratie van die ene die nog zou komen, die in de bres zou staan en die zou zeggen, delg mij maar, geef mij de schuld, geef mij de straf van wat al die anderen hebben misdreven. En je komt daaruit bij, ja, in het Nieuwe Testament, 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2 vers 5, er is één God en één middelaar tussen God en mens, de mens Christus Jezus. Wat mensen ook schreeuwen, je moet daarheen, je moet dat spektakel, wonderen, tekenen. Nee. Die middelaar. Je moet hem hebben. Je moet hem hebben. De enige die redden kan. De enige die de stad redden kan. De enige die zijn hand op beide kan leggen. Begrijp je het dan niet dat de Heer Jezus de heiligheid van God kende? Dat hij wist dat God een verterend vuur is. Dat God jouw zonde nooit, maar dan ook nooit door de vingers zou kunnen zien. En dat de zonden van Israël nooit vergeven zouden kunnen worden. En dat de zonden van de gemeente ook nooit vergeven zouden kunnen worden. God is te rein van ogen om die ene zonde door de vingers te zien. Nou, en die twee van jou dan. En die 20 van mij. En vul maar in. God kan nooit door de vingers zien. Hij wist dat. De Heer Jezus wist dat. En hij wilde middelaar zijn. Hij wilde zijn hand op ons beiden leggen. Hij wilde een brugfunctie vervullen. Hij wilde tussen God en ons instaan. Dat is die scheidsrechter waar Job naar verlangde. Dat is die bres die in de bres zou springen, waar Jeremia naar moest zoeken, waar Ezechiël van hoorde, maar hij is er niet. God kan hem niet eens vinden daar in Israël. En toch, dat is de Heer Jezus zelf. Het zijn schitterende plaatjes die één kant op kijken. En dat is de kant van onze Heer Jezus. En je moet hem hebben. En in de nood van straks in Israël, als de grote verdrukking er is. En er wordt geroepen, daar is die. Geloof het niet, daar is die. Ga er niet naartoe. Je moet bij hem zijn. Daar komen ze ook uit. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Daar kom je uit. Je komt uit bij hem die aan het kruis zijn leven wilde geven. Die voor schuldige, zondige mensen wilde sterven, de Heer Jezus. Daar kom je uit. En dat is de enige oplossing die telt. Ik hoop dat het land, dat je inderdaad die tijd van grote nood en van grote ellende ziet. Dat je die mensen der wetteloosheid ziet. En dat je de ontwikkelingen ziet om je heen. De mensen der wetteloosheid krijgt hele politieke toestanden achter zich. Krijgt een hele leger aan arsenaal, aan materiaal en mensen mee. En de kerk in die tijd, het godsdienstige leven, de kerk met een klein kaartje. Het godsdienstige leven, dat is gewoon antichristelijk. En dat wil ik u tenslotte ook schetsen. Er zijn verschillende hier die ooit meegeweest zijn naar Israël of meegaan naar Israël, heb ik begrepen. Ook fijn. Maar we zullen altijd een bezoekje brengen aan Gethsemane. U weet het, dat ligt op de Olijfberg. En Olijfberg ligt oostelijk van Jeruzalem. Daar is de Heer Jezus veel geweest. Met zijn discipelen. En daar heeft hij buitengewone dingen gedaan. En ook bijzondere dingen laten zien. Die arme wijze man, waar ik het net van sprak in Prediker 9. Die vind je zeker zittend op de Olijfberg toen hij over de stad zag. En over die stad weende. Och, hadden jullie mij maar gevraagd. Och, had je op deze uw dag erkend wat tot je vrede dient. Wie hebt niet gewild. Hij had de stad kunnen redden. Maar ze deden het niet. Ze vroegen niet naar hem. Nog sterker, ze hebben hem eruit gegooid. Ze hebben hem weggeredeneerd. Toen zat de Heer Jezus op de Olijfberg. Daar weende hij. Hij heeft nog een keer geweend. Ook op de Olijfberg. Twee keer geweend in zijn leven, voor zover we weten. En twee keer, beide keren op de Olijfberg. De tweede keer is in Bethanië, bij het graf van Lazarus. Maar dat is ook op de Olijfberg. En het gaat misschien wel om hetzelfde. Maar dat is even te moeilijk voor nu. Dat is de Heer Jezus. En nu zou ik u willen meenemen naar de Olijfberg. Een soort excursie. U weet misschien dat Gethsemane, de hof waar de Heer Jezus bad, op die Olijfberg ligt, oostelijk van Jeruzalem. En nu hoop ik dat u het oppakt, want u kent de geschiedenis waarschijnlijk van Havor tot Gort. Heel precies. Nou, de plaatjes worden er al bijgezocht, het is heel mooi. U kent de geschiedenis. De Heer Jezus heeft daar tegen de discipelen gezegd, en nu komt het erop aan, nu wordt het moeilijk. Ik vind het een hele moeilijke route. Zou je een uur met mij willen waken? Hij heeft zich van hen nog een stukje verwijderd, een steenworp ver, dus een aantal meters. En daar heeft hij geknield. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij was dodelijk beangst. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Het was heel zwaar. Goede Vrijdag. En je zingt misschien met Johannes de Heer, het is middernacht. En in de hof buigt hij, knielt hij neer. En als je van hem houden ben je wel naast hebt knielen. Zeg, Heer Jezus, ik weet niet wat u gevoeld hebt. Maar daar kwam al die ellende, al die narigheid van ons. Alles wat wij verkeerd gedaan hadden. U wilde middelaar zijn tussen God en mensen, maar daar kwam het allemaal op u aan. En u zag het. En u hebt het ook gevoeld. Echt gevoeld. Drie keer heeft de Heer Jezus daar gebeden. Drie keer heeft hij hetzelfde antwoord gekregen. En uiteindelijk gezegd, hier ben ik. Kent u hem? Weet u dat u daarvoor jou zo gestreden heeft en uiteindelijk het finale oordeel ook heeft gedragen toen hij aan het kruis zijn leven gaf? toen hij de dood inging en voor God betaalde wat u nooit hoeft te doen. Want hij werd van God verlaten, waardoor u altijd bij God kunt zijn, eeuwig leven hebt. Maar diezelfde locatie van de Olijfberg vindt u ook in Johannes 18. Ik citeerde zo pas uit Lucas 22. Maar diezelfde locatie vindt u ook in Johannes 18. Het gaat over dezelfde plek. Het gaat over hetzelfde moment zelfs. Dezelfde tijd. Minuut weet ik niet, maar het is wel dezelfde situatie. En lees dan één keer, alsjeblieft, één keer zorgvuldig wat daar staat. Jezus is in die hof, in die tuin, Gethsemane. En van de andere kant komt daar een horde aan. Ik hoop dat u het pakt. Ik zeg dat nu al 5 keer geloof ik, maar dat doet u misschien wel. Voorop loopt Judas. Lees zorgvuldig. Hij heeft een contingent soldaten bij zich. Had hij meegekregen. Van de Romeinse bezetter. Gevolgd door een groep met zwaarden en stokken. Die kwamen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Judas. Politiek. En leger dus. En godsdienst. 1, 2, 3. Judas. Een stukje militair. En een stukje godsdienst. Fanatisme. Ze komen op de Heer Jezus af. En hij staat daar nog steeds in diezelfde tuin waarvan we soms zingen en in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Terecht lied, heel mooi lied, heel mooi verwoord. Maar hij staat daar nog steeds. En hij neemt het initiatief. Let op het verschil. Niet een beschrijving van zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Niets van de uitputting. Niets van wil je alsjeblieft een uur met mij bidden en een uur voor mij, met mij waken. Helemaal niets. Niets van deze dingen. Wie zoekt u? Vraagt de Heer Jezus. Aan Judas, aan die soldaten, aan die dienaren van de overpriesters. En ze zeggen, Jezus de Nazarene. Ik ben, zegt de Heer Jezus. Dat woordje het in jouw vertaling staat er niet eens in de grondtekst. Hij noemt zijn naam, de ik ben. Yahweh zelf, de eeuwige, de onveranderlijke. Hij noemt zijn naam. En alles deinst achterover. Die vallen achterover, ja. Omdat hij zijn naam noemt. Omdat ze hem iets willen aandoen. En als hij dat zelf niet wil, dan gebeurt er niets. Hij noemt zijn naam en alles ligt op de grond. Zal ik het nu wat anders zeggen? In Judas ziet u de mens der wetteloosheid, de antichrist. In die soldaten ziet u het politieke leven, de Romeinse bezetter die er in die tijd zal zijn. In de toekomst is die club er weer, hè? Straks rondom Jeruzalem, vlak voor het 1000 jaren vrij, in de grote verdrukking, aan het eind van die grote verdrukking. Zegt de Heer Jezus zijn naam noemen. Ik ben. Hij zal zijn naam, zijn wezen tonen. Hij zal laten zien wie hij is. Alles deinst achterover. Niemand blijft overeind. De grote verdrukking is voorbij. De politiek, het religieuze leven en de antichrist of de mens der wetteloosheid. Ze worden in één adem weggevaagd. Dan. Waar? Als hij komt op de Olijfberg. Waar op de Olijfberg? Ik weet het niet. Ik denk precies diezelfde plek waar hij toen stond, zal hij dan weer staan. Denk ik. Aardbeving. Groter dan Haiti. Groter dan, vul maar in. Een gigantische klap. Hij komt. Ik ben. Zijn naam is op zijn dij geschreven. Het woord uit zijn mond is genoeg om al die mensen werkelijk weg te vagen. Alle vijanden, einde van de grote verdrukking is dan gekomen. In de tijd van ons Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus, toen ze weer wat overeind krabbelden, nog een keer gevraagd, wie zoekt u? En ze hebben weer gezegd, Jezus de Nazoreer. En hij heeft toen gezegd, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u naar mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Ziet u die middelaar tussen God en mens? Ik hoop dat u het zo scherp hebt als me kan. Ik kan het eigenlijk niet verder laten komen dan je hart. Maar daar zie je het gebeuren. Daar zie je de middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zijn hand op beide kan leggen. Heer Jezus. Onze heiland, onze verlosser is meer dan een verlosser. Hij is meer dan een heiland. Hij is Yahweh zelf. Hij is de Heere zelf. Hij is de schitterende, schitterende invulling van alles wat God aan plannen en gedachten heeft. Hij is degene die het wezen van zijn vader toonde. Het wezen van God zelf liet zien. Dat is de Heer Jezus. We leven nu in die paastijd, zoals we dat noemen, en de lijdensweken. Ik wil geen kalender hebben dat ik in een bepaalde tijd van het jaar aan het lijden mag denken en in een andere tijd helemaal niet aan het lijden moet denken of zo. Ik moet elke dag aan het lijden denken, geloof ik. Dus ik wil niet een soort, laat me zeggen, kerkelijke agenda, maar ik wil wel beklemtonen dat als straks de passionen weer klinken, of misschien nu al een beetje, of als de cantates weer komen, of als de kleur paars weer verschijnt in gewaden, ik zeg maar zo, maar u pakt het maar op. Dat u dan denkt, ja maar, ik heb iemand die middelaar is. En als men dan roept, je moet daarheen. Hou maar op, ik heb een Golgotha genoeg en ik heb een Gethsemane. Weet je, als je hart vol is van de Heer Jezus, hoef je die andere prut niet meer. Dan denk je, ja, ze kunnen me heen en weer krijgen. Ik heb hem. En wat moet ik dan naast hem? Wat moet ik buiten hem? Wie is er dan buiten hem? Niemand toch? Hij is de enige die telt. En alle spektakel kan van mij gestolen worden. Maar daar zie je wie hij is. Is dat spektakel? Nou ja, die mensen vielen wel achterover. Ja. Maar die hebben heel goed gevoeld. Ze kunnen helemaal niets doen als hij het niet zelf wil. Hij is niet door uitputting gearresteerd. Door overmacht meegenomen. Er was helemaal geen overmacht, niks. Er was helemaal geen uitputting bij hem. Hij stond daar. In volle kracht en in alle autoriteit van Yahweh zelf. Ik ben. En alles deinst achteruit. De grote verdrukking zal een hele moeilijke tijd zijn. En de grote verdrukking wordt geëindigd, wordt afgesloten met zijn komst. Op de Olijfberg. En daarom moet u Johannes 18 erbij nemen. Want daar staat hij al op de Olijfberg. Daar zie je al wat er dan gaat gebeuren. En voor jou staat er, Heer Jezus, wat er dan gaat gebeuren en Israël zal zien op hem die doorstoken werd. Ja, dat hebben wij al mogen zien. Dat hebben wij al gehad. Niet de braafste van de klas of zo, dat bedoel ik niet. Maar dat is al iets voor je hart geweest. Dat heb je al opgesloten in je hart. Dat heb je meegenomen. Daarvan heb je misschien wel blijdschap gehad. In ieder geval dankbaarheid gehad voor hem. En aanbidding voor hem. Grootmaking voor hem. De Heer Jezus, hij is meer dan wij kunnen beseffen. Ik wil er vanavond schetsen dat de grote verdrukking een tijd is na de tijd dat wij hier op aarde geweest zijn. We zijn weg. Dan breekt die tijd uiteindelijk aan. Dat wordt heel zwaar, heel moeilijk. Met alle verleiding en verlokkende wonderen, ongerechtigheid, van alles door de mensen, de wetteloosheid, door de antichrist, krijgt allerlei dingen, allerlei krachten en machten op de been. En er wordt van alles geroepen. Maar er wordt niet naar de Heer Jezus gewezen. Dat kan ik u verzekeren. Het is misschien bomvol religie, maar het gaat niet over de Heer Jezus. Dan. En je ruikt het bijna al om de hoek. Ik wil het voorzichtig zeggen. Het komt steeds dichterbij. Het is nog niet de volle ontplooiing ervan, maar het is wel dichterbij aan het komen. En ik wil vanavond graag Matteüs 24 recht doen door te zeggen, als je dan hoort van je moet daar in de woestijn zijn, ga er maar niet heen. Maar je hebt de Heer Jezus toch? Of ja, je moet gaan mediteren en dan gebeurt het in de binnenkamer. Je hebt de Heer Jezus toch? Je weet het toch al? Je mag toch daarin delen en daarin staan? En je hebt hem gezien vanavond. Een beetje. Daar in die tuin op de Olijfberg. Waar hij straks terugkomt en waar hij straks zijn naam noemt. En het einde van de grote verdrukking wordt aangekondigd. Ik ben. Wie is die arme man die de stad had kunnen redden? Je ziet hem in zijn armoede in Lucas 22. Weet je wat, zijn zweet gelijk grote bloeddroppels. Dodelijk beangst. Vader, indien het mogelijk is. Hij heeft het echt gevoeld hoor. Het is hem niet, laten we zeggen, als water afgegleden. Hij heeft het echt emotioneel ook ervaren. Er was iets van hemzelf. En hij, die arme wijze man, had de stad kunnen redden. Maar niemand vroeg hem toen. Maar ik heb hem mogen vragen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Want u bent de enige die redden kan. U bent de enige die in de bres kan springen. U bent de enige die uw hand op beide kan leggen. U bent die middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Ik ben blij met de Heer Jezus. Onze God, onze Vader, dank u wel voor uw Zoon. De enige die belangrijk is voor u. De enige die telt, de enige ook die redden kan, de enige door wie we u kunnen leren kennen, de enige naam door wie we behouden kunnen worden. Geen andere naam, geen andere pleitgrond, niemand anders dan Jezus. Hij is de enige, hij is die middelaar tussen God en mensen. Vader, dank u wel voor alles. We hebben gekeken in Matteüs 24 naar een hele moeilijke tijd in de toekomst, met name voor uw volk Israël. We hebben voorbeeldjes van Job en van Esther gezien en van een tijd in Egypte met allerlei plagen en toestanden en moeilijke tijden. Maar we hebben ook gezien dat er één is die redden kan. Dus er één is die uitkomst geeft, dat is de Heer Jezus. We mochten hem zien. En ik wil u zo danken, Vader, dat we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Dat hij bij ons kwam, heel gewoon. En dat we door het geloof in hem uw kinderen zijn. Dat we niet in het oordeel komen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En komt niet in het oordeel. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw geweldige rijkdom. Voor uw enorme genade. We willen u prijzen, Vader. U verhogen. U aanbidden, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u groot maken. Als ik het zo zeggen mag, met hem in onze handen. En we willen hem wel als een beweegoffer aan u tonen. Aan u laten zien wie hij is. En we voelen dat we niet iets nieuws vertellen, want u zag het al lang. Maar u ziet wel ons hart, dat wij nu eindelijk ook zover zijn. Dank u wel daarvoor. We prijzen u voor uw Zoon. We aanbidden u. Amen.